onder grote druk van de horecaondernemers. En we dachten toch ook hun klanten. Gingen gisteren de terrassen weer open. Maar ondanks het prachtige weer kwamen er veel minder mensen dan gedacht. Hongkong dreigt te worden vermalen tussen twee grootmachten. China en de Verenigde Staten. En met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg probeer ik iets te begrijpen van wat er de afgelopen dagen in de Verenigde Staten gaande is. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 2 juni. Goedemorgen, Melissa Lagerwaard.
Goedemorgen, deze zonnige, warme dag.
Ja, ben je vandaag van plan naar het café te gaan?
Nee, ik heb nog geen plannen gemaakt.
En gisteren dus, moest je werken, dus gisteren zal het ook niet van gekomen zijn?
Nee, ik zat gisteren inderdaad ook gewoon lekker thuis. Wie weet.
Wie weet? Je moet reserveren, anders kom je er niet in.
Ja, maar ik heb gehoord dat helemaal niet zo op de lange termijn moet als je zou denken.
Dus je kan een paar minuten vooruit reserveren.
Ja, precies.
Ah, oké. Okay. Nou, meteen die eerste minuut is meteen al heel nuttig. Snel geleerd. We zitten daar misschien wel meteen bij een probleem waar we het over gaan hebben in dit item. Want een probleem. De kroegen, de terrassen, de restaurants, alles is weer open in de horeca. En nou blijkt dat niet alles meteen uitverkocht is.
Ja, je zou denken met de zon dat perfect terras weer natuurlijk is. En dat is misschien ook wel. Maar de terrassen waren eigenlijk leger dan gedacht werd. Het was echt gedacht dat er een enorme run op zou zijn. Maar er waren nog best wel veel lege plekken te vinden. Heeft ook Dirk Beljaerts van de Koninklijke Horeca Nederland verteld. En hij zegt eigenlijk, ja, die lege plekken die je nu ziet, dat is eigenlijk nog een groter probleem dan lege plekken normaal. Omdat er al zo weinig plekken zijn om te vullen. Dus het was eigenlijk minder druk dan gehoopt gisteren.
Het viel een beetje tegen de eerste dag.
Ja, nou in ieder geval qua drukte dan. Hè. Wat restauranteigenaren wel zeggen is, die zijn heel blij dat ze hun gasten weer mogen ontvangen. Vooral veel vaste gasten trouwens kwamen langs. Dus het overheersende gevoel was wel blijdschap. Maar met die lege plekken, ja, ze gaan het niet echt goed kunnen redden als dat blijft.
Hadden ze een idee waar dat door komt? Dat mensen toch nog even afwachten of misschien er helemaal nog niet aan toe waren?
Hij had er zo snel niet echt een verklaring voor. Hij denkt misschien dat het reserveren niet heeft geholpen. Dus dat je van tevoren moet bedenken, ga ik op het terras zitten? En dat je misschien denkt inderdaad dat het al vol gaat zijn, terwijl het nog helemaal niet vol is. Dat misschien redenen zijn dat mensen toch wat terughoudender zijn geweest. Maar echt een specifieke verklaring, die had hij niet.
Het zou kunnen zijn dat mensen na een week of 12 thuis besloten hebben dat thuis zitten eigenlijk ook best kan. Die mensen die normaal misschien naar het terras gingen en nu in de tuin achter het huis dachten, ja, nou, we hebben nog een krat bier staan en een fles wijn. Komt wel goed.
Ja, bijvoorbeeld. Of mensen die bijvoorbeeld liever even eerst afwachten om te kijken hoe druk het gaat zijn. En daarop baseren of daarop een keuze maken, zeg maar. Of ze dan dus wel of niet op het terras gaan zitten. Want ik merk inderdaad om me heen ook wel van, ja, kan dit wel? Als je met z'n allen op het terras gaat zitten, of neem ik dan toch nog een risico? Dus misschien dat mensen toch nog een beetje afwachten om te kijken, oké, wat gaan andere mensen doen? Nou, als iedereen dat doet, dan doet niemand iets natuurlijk.
Ja. Nee, dat is waar. Nou ja, het is niet zo dat er niemand gisteren naar de terrassen ging.
Nee,
want
dat
ze waren wel bezet.
Ik zag ook overal op mijn social media zag ik mensen inderdaad genieten van een biertje om 12 uur stipt. En die zaten lekker met een pilsje op het terras. Dus er is genoeg gebruik van gemaakt. Ja, maar het had dus meer gekund.
Ik pak ook even het Financieel Dagblad erbij. Daar heeft Frits Konijn een reportage gemaakt van alle terrassen in de hoofdstad. En dat begint met twee dames op leeftijd. Marleen Verenschild die stift haar lippen. En Victoria Clara die parkeert haar rollator. Dus dat is een aanwijzing voor hoe oud ze ongeveer zijn. De ene is 84 en de andere wil het niet zeggen. Die ogenblikkelijk als eerste naar Amerikaan willen. Om daar meteen om 12 uur aan de champagne te gaan. En dat doen ze ook. Sterker nog, ze zijn een half uur te vroeg daar. Dus ze moeten eerst nog wachten bij de fontein voor de deur. Ze mogen niet het terras op. Even wachten tot we open gaan, dames. Maar dat is in het gevoel dat mensen misschien, dat de mensen die kwamen, dat die ook echt meteen om 12 uur kwamen.
Ja, ik denk inderdaad vooral echt vaste gasten ook die hun kroeg weer willen zien. Weet je, want die mensen die kennen ook vaak de eigenaar. Het is toch echt een groepje vrienden vaak ook. En wat je zegt, die gewoon weer even lekker willen genieten van een champagne. Of gewoon ja, een soort van vieren dat het weer mag misschien.
Ik zit te denken, er was nog een verhaal vanmorgen in de ochtendspits bij BNR. Dat ging over musea, die zijn natuurlijk ook weer open. En ja. Daar moet je ook reserveren nu. En dat blijkt lang niet altijd goed uit te pakken.
Ja, dat hangt misschien nog wel met elkaar samen. Want misschien omdat het zulk lekker weer was. Mensen dachten van tevoren, ik ga naar een museum toe. Reserveerde. En als je dan naar het museum echt ter plekke daar bent, dan betaal je. Alleen veel mensen kwamen niet opdagen. En dat misschien vanwege het lekkere weer dat ze dachten, ik ga toch een terrasje op. Of even naar het strand of iets dergelijks. Maar dat zijn inkomsten die musea behoorlijk zijn misgelopen.
Ja, maar je moet toch een kaartje kopen als je reserveert?
Ja, je kunt dus reserveren. En dat is dan gratis. En als je dan bij het museum aankomt, dan kun je een kaartje kopen. Tenminste, zo gaat dat in het Mauritshuis. We hebben gesproken met de directeur daarvan. Het is Martine Gosselink. En zij zegt, nou, dat systeem, daar zijn we misschien iets te lief geweest en iets te vertrouwend naar de mensen toe dat ze echt wel opkomen dagen. Dus het is nog maar kijken of we dat kunnen volhouden. Want ze mogen 500 mensen op een dag binnen hebben. Ja, en als 250 mensen een kaartje reserveren, maar niet opkomen dagen.
Was het zo erg?
Ja, volgens mij wel. Dus dat hou je dan natuurlijk. Maar dat is natuurlijk alleen van gisteren.
Ja.
Dus misschien dat
maar
het
toch als de helft niet komt. Dat zijn misschien ook allemaal museumkaarthouders of zo die dan een kaartje kopen, maar niet echt.
Ja, dat zou ook kunnen.
Ja.
Ja. Dus het is nog even afwachten. Ze gaat ook contact hebben houden met de museumvereniging. Om te kijken, is dit iets wat een langer probleem gaat zijn? Of is het echt alleen maar vanwege het weer gisteren?
Dankjewel, Melissa.
Graag gedaan.
I was hurt. I was hurt because at the end of the day, it could have been me. I have no idea why he was pulled over, why he was stopped. It could have been me. It could have been my father. It could have been my cousins. It could have been my friends. And so again, it's saddening. It really is saddening.
I'm not angry. No, I'm just hopeful for change. I think black people get labeled as angry far too often. We just want to be treated equally.
Nou, dat was raar, Bas, want het was daar best gemoedelijk op dat moment. Daar waren gezinnen. Het was wel de vraag wat er om 7 uur zou gebeuren, want er is hier een avondklok ingesteld. Die ging om 7 uur in. Maar om 6:30 werd onverwachts met traangas geschoten. Begon de Nationale Garde en de militaire politie.
Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or a state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Goedemorgen, Bernard Hammelburg.
Goedemorgen, Mark.
Bernard, ik moet een beetje gekalmeerd worden, gerustgesteld, misschien wel. Je hebt soms dat talent. Ik weet niet of je het in deze situatie gaat lukken.
Nou, ik ben behoorlijk gechoqueerd. Dus het kost enige moeite om de journalistieke afstand en kalmte te bewaren. Want het is afschuwelijk. Er zijn een paar dingen afschuwelijk. In de eerste plaats vind ik het naarste van wat er nu gebeurt, dat voor de zoveelste keer, want het gebeurt helaas van tijd tot tijd, blijkt hoe groot nog steeds de discriminatie tegen minderheden is. En hoe afschuwelijk het optreden van de politie is. En dat geldt helaas niet alleen, laten we zeggen, voor zwarten of Latino's. De politie is überhaupt heel wreed in heel Amerika en is ook zo opgeleid. Dus het beeld wat je vaak krijgt uit, thrillers of politiefilms, van die dat binnenbeuken van deuren en het grillen tegen iedereen van op de grond liggen en meteen handboeien. Daar wordt niet op kleur gelet. Dat doen ze gewoon bij elke arrestant.
Mm-hmm.
En dat is iets naars. En als het zich dan ook zo duidelijk richt tegen een zwarte in dit geval als metafoor voor wat er allemaal mis is, ja, dan vind ik dat hartverscheurend.
Ja.
En het is ook begrijpelijk dat mensen, en niet alleen zwarten, dan gaan demonstreren en boos worden en allerlei andere frustratie naar boven borrelt.
Ja, want maar de opstand is inderdaad, dat is niet alleen het zwarte deel van de bevolking dat de afgelopen dagen in opstand komt, hè?
Nee, helemaal niet. En daar komen we misschien direct nog wel even over te spreken van hoe zit het dan met dat links en met dat rechts en zo. Want dat is natuurlijk allemaal ook wel iets van waar. Maar wat ik zo verdrietig vind, is dat in deze kwestie Trump en co. de zaak compleet om weten te buigen van een afschuwelijk incident dat ons allemaal te denken geeft naar een verkiezingsstunt waarin die het punt maakt, waarin de ploeg van Trump het punt maakt dat hier sprake is van linkse infiltratie in het land. Dus het onderwerp is niet meer de moord op die meneer Floyd. Het onderwerp is nu linkstuig dat Amerika bedreigt. En daarachter zitten die verschrikkelijke democraten en die verschrikkelijke Joe Biden. Dat is het verhaal. En daarvoor gaat hij echt, nou ja, naar mijn
over
idee,
lijken in dit geval letterlijk.
Over lijken, ja.
Ja, en jij zei al, het is moeilijk om de journalistieke afstand er een beetje bij te houden. Ik heb ook helemaal niet de neiging om dat op het ogenblik te doen. Want er gebeuren zulke walgelijke dingen op het ogenblik. Nou, het woord walgelijk is al een voorbeeld van dat ik die neiging niet heb.
Dat is waar. Maar het is toch de traditie van ons vak en de traditie van BNR om toch te proberen zoveel mogelijk aan de kant van de redelijkheid en objectiviteit te blijven. In dit geval heb ik daar ook inderdaad moeite mee. Omdat ik het echt verachtelijk vind dat een president een archaïsche wet inroept om het leger binnen te roepen en dan vervolgens een menigte uiteendrijft alleen maar voor een foto-opportunity met een Bijbel voor een kerk. Dat is op zichzelf al koddig, want het is niet alle dagen dat die man een Bijbel in zijn hand heeft. Het is hoogst uitzonderlijk dat hij naar een kerk gaat. Dus dit was allemaal show. Eén grote show. En het is een verkiezingsshow. Het gaat niet over meneer Floyd. Ja. En dat vind ik hartverscheurend. Dus ja, dat mag ik vinden. Ook als ik probeer bij de objectiviteit te blijven.
Ja, en mijn indruk was ook, ja, dat er werd inderdaad een park ontruimd met vreedzame demonstranten. En van het een op het andere moment besloot de politie, hier moet het traangas in. Want straks komt de president. Die gaat door dit park naar het kerkje lopen vanaf het Witte Huis. Maar ik had ook het idee dat hij, want hij deed dat vlak voor zijn toespraak vanuit de Rozentuin in de afgelopen nacht, Nederlandse tijd. En daarin zei hij, ik ga het leger inzetten om de rust en de orde in het land terug te brengen. En dan is het natuurlijk wel fijn als er een beetje traangas in de lucht hangt een paar straten verderop, het parkje naast het Witte Huis. Ja,
zodat je de dreiging kunt zien naar dat park. Ja, dat park je het overigens door een wonderlijke regel. Dat is Lafayette Park en dat is federaal gebied. Dus daar komt de politie van Washington niet. Daar komen alleen maar federale eenheden. Dus het is niet anders. Het is altijd zo geweest. Mm-hmm. Daar zit daar overigens in dat Lafayette Park ook al, ik denk 100 jaar, dezelfde demonstrant met een soort tentje. Die is tegen alles, zal ik maar zeggen, welke president daar ook zit. Dat mag ook gewoon. Maar het is federaal gebied, dus als daar iets aan de hand is en ze willen ingrijpen, dan moet dat gebeuren door federale eenheden. Ja. Bijvoorbeeld de Nationale Garde.
Ja. Nou is Washington sowieso een bijzonder gebied natuurlijk, dus de Washington DC.
Dus geen staat.
Precies. En daar kan die wet uit 1807 of 1708, wanneer was het?
1807, ja.
1807. Daar kan die wet gebruikt worden, dat de president het leger inzet. Maar in alle andere staten, dat heeft hij wel gezegd, ik ga het doen. Maar dan moet hij toch een wet overtreden, toch?
Dat is die heet de Insurrection Act. Dus een wet die waarbij je zegt de krijgsmacht kan ingrijpen bij een opstand. Of een revolutie, ik noem maar wat. Hè, maar in dit geval gaat het dan in de ogen van Trump om een linkse opstand. En dan kun je die wet inroepen. Iedereen roept dat is nooit meer gebeurd. Dat is niet waar. Het is in 1992 ook gebeurd in Los Angeles om een vergelijkbare zaak. Dus het gebeurt wel eens meer. Alleen voor de staten geldt dat de krijgsmacht daar niet mag komen, tenzij de gouverneur van zo'n staat daarom vraagt.
Nou, dat bedoel ik. Ja. En als hij dan zegt, als de staat het niet regelt, dan zet ik het leger daarin.
Dat kan helemaal niet.
Nee, precies. Dat gaat tegen de
wet. Dus dat roept hij wel, maar dat is typisch Trump. Dat geeft ook niet. Want hij praat alleen maar tegen zijn achterban. Hè? Vergeet dat niet, Mark. Hij heeft het altijd alleen tegen zijn eigen achterban.
Ja, dat is waar.
Ja.
Er is iets anders wat ik met je wil bespreken. Want aan de ene kant ben ik het afgelopen weekend ongeveer continu in shock geweest. En ook veel meer ermee bezig geweest dan ik normaal met Amerika ben. Want dat is een ver land waar ik eigenlijk helemaal niet zo... Ik heb er niet zoveel mee op. Ben tegenstelling tot veel Nederlanders. Maar dit was zo verbijsterend dat ik niet anders kon dan het volgen. En tegelijkertijd, je zegt ook al net zelf, ergens in 1990, 92... is die wet ook al eens ingevoerd, want uitgevoerd. Want in Los Angeles waren er rellen. Eigenlijk is er elke paar jaar in Amerika een enorme rel. Meestal met een zwarte opstand of een linkse opstand. In zekere zin is wat we nu zien hooguit wat extremer. Maar bij Trump is alles extremer. In zekere zin is het heel erg gewoon wat er gebeurt, zou ik haast zeggen.
Ja, ja, in 1992... was dat inderdaad een vergelijkbare affaire. Toen was er ook een aanslag geweest door politieagenten op een zwarte man, Rodney King. En toen zijn de vier daders vrijgesproken. Daar braken toen rellen over uit. Maar inderdaad, als je door de geschiedenis heen kijkt, dan is dit van alle tijden. Van tijd tot tijd explodeert het probleem van de minderheden in de Verenigde Staten. En altijd op een vergelijkbare manier. Er is altijd een aanleiding en een incident. En in dit geval was het een filmpje. Ja. Van de moord op die meneer Floyd. Als dat filmpje er niet was geweest, dan was er helemaal niks gebeurd. Want het is tamelijk standaard dat de politie zo optreedt. Dat is het vreselijke van het verhaal. Maar dan gebeurt er van alles en nog wat tegelijk. De zwarte gemeenschap is door de coronacrisis bovenmatig getroffen. Ik geloof dat de helft van die enorme hoeveelheid doden in Amerika zwart is. Dus dat is onongelooflijk voor een bevolkingsgroep die maar 12% telt. Ze zijn ook het hardst getroffen economisch, omdat ze vaak de lagere banen hebben en dus het eerst zijn ontslagen. Ja. Door de corona. Die hele coronacrisis heeft al op een hele nare manier duidelijk gemaakt, ja, wat voor nare positie deze mensen in het algemeen in de samenleving innemen.
Alles op scherp gezet.
En daar kwam dan dit bovenop. Dus er komt van alles en nog wat boven. En daarbij voegen zich dan allerlei andere mensen en groepen die ook heel boos zijn en ook heel gefrustreerd. Of, daar heeft Trump best een punt hoor, linkse oproerkraaiers. Er zijn ook prachtige verhalen te vinden over rechtse oproerkraaiers. Dus alles wat niet deugt kruipt onder een steen vandaan en gaat dan meedoen. Dat gebeurt elke keer. En dan krijg je die vreselijke dingen als plunderingen. En dat worden dan plunderingen van chique winkels. Vannacht is in New York Macy's geplunderd. Het warenhuis. Nou ja, dat zijn mensen die komen speciaal daarvoor uit buitenwijken en van buiten de stad om een rondje te gaan plunderen. Dus al dat loopt uit de hand.
Daar wil ik je iets over vragen. Want ik heb van verschillende berichten op Twitter, van mensen die ik wel ken en mensen die ik niet ken, hetzelfde steeds gelezen. En dan is er ergens plundering. En dan komen de politiemensen. Of ze komen niet, maar ze blijven altijd op een afstandje staan. Ja, sorry, dat is zoek het maar uit. Jullie worden geplunderd, daar zijn we niet van.
Nee, dat vinden ze ook.
Maar dat is toch idioot? Dat is toch wat de politie hoort tegen te houden, plundering?
Oh, absoluut.
Maar dat doen ze niet.
En soms doen ze dat trouwens ook wel, hoor. Maar meestal, dat gaat zo hard en met zo'n menigte. Kijk, je moet ook een beetje... Kijk maar wat er is gebeurd met Femke Halsema en de Dam. Mm-hmm. Mijn idee is dat... Ik geloof er als ze zegt van hier had ik nooit op gerekend. Als die menigte zo groot wordt en de hoeveelheid plunderaars in dit geval zo overweldigend groot is, echt met massa's tegelijk trekken ze die winkels binnen.
Ja,
dan heeft de politie niet heel veel mogelijkheden. En dan is het soms wijs om te zeggen we will stand down. Dus we doen gewoon maar even niks. Dit is niet meer te redden.
Ja.
Maar soms grijpen ze wel in, hoor. Het is echt niet zo dat dat...
Nee. We hebben veel filmpjes op Twitter gezien. Daar is ze wel heel hard ingrijpen.
Ja, en wat je meestal ziet, dat was toen in 1992 in Los Angeles heel duidelijk het geval, dat de plunderaars zijn vaak de mensen uit hun eigen buurt. Die beginnen in hun eigen buurt winkels te plunderen.
Ja.
als je erover nadenkt, dan kun je dat psychologisch misschien ook nog best volgen. Want ze zijn arm en ze kunnen meestal niet kopen wat ze willen. En ze kijken altijd maar naar die winkels en ze kunnen dan niks. En op zo'n moment kunnen ze dat wel. Dus dan denken ze, hupsakee, ik haal die televisieontvanger lekker uit de etalage. Dus je begrijpt het ook allemaal wel, dat mechanisme. Maar het is inderdaad iets waarbij... Dat is denk ik voor een politiemacht ook een heel ingewikkeld ding, hoor.
Hoe ga je daarmee om? Absoluut ingewikkeld. En we hebben natuurlijk ook heel veel missers gezien, waarbij een of andere hooggehouten methode van de FBI, toevallig een zwarte man die over straat liep, werd opgepakt en meteen gearresteerd. Dat werd natuurlijk, dat ging natuurlijk mis. Ik heb van Fox News, die toch altijd aan de kant van de president lijkt te staan, net een video bekeken van een plundering van een winkel, waarbij de eigenaar van de winkel werd opgepakt, terwijl de plunderaar gewoon weg mocht lopen. En daarna werden alle mensen die de winkel verdedigden werden opgepakt. Ja. Je krijgt ook het idee, de politie is echt zo overstrest op het ogenblik dat ze echt niet meer weten wat ze aan het doen zijn. Of misschien is het altijd zo, dat kan ook. Maar dat is dat ze op
dat moment in ieder geval het niet redden. In dit soort omstandigheden is het altijd zo.
Ik vind het echt heel ongebruikelijk dat je de winkeleigenaar als eerste oppakt.
Ja, dat is krankzinnig.
Toch, zelfs bij Fox News waren ze daar verbaasd
over. Dat is krankzinnig. Dat is de wereld op zijn kop. Maar dat is
in de boeien
toch een beetje. Maar het gaat ook... Kijk, dat is het punt is... We hebben het nu voortdurend over repressie. En dat heb je nodig in zulke omstandigheden. Daar valt niet over te twisten. Dat moet of de politie, of de Nationale Garde, of zoals Trump nu doet, het leger doen. Maar iemand moet dat wel doen. Je moet wel weer de orde herstellen. Maar de aanleiding is zo erg. Ik ben eigenlijk misschien nog wel meer geschrokken van een voorval van een paar weken geleden in Central Park in New York. Waar een blanke mevrouw de hondje liep te wandelen. En daar liep een zwarte manier een hondje uit te laten en dat liep los. En dat mag niet. En zeker in deze tijd is dat lastig. Dus die vrouw die zei tegen die man, wil je dat hondje aanlijnen? En die riep iets van, we bemoeien mee, of die ging tekeer. En toen heeft ze er mobieltje gepakt en de politie gebeld. En met de tekst, ik voel mij bedreigd. En toen kwam de politie in grote getalen, heeft die man opgepakt. En het verhaal daarachter is, als het een blanke meneer of mevrouw had betroffen, dan was dat niet gebeurd.
Ja.
En dat vind ik een veel tekenender verhaal, midden in New York City. Het progressieve linkse blok in Central Park, waar zoiets kan gebeuren. Daar ben ik ontzettend van geschrokken. Eigenlijk, ja, die moord in Minneapolis is natuurlijk ook iets gruwelijks, maar dit vond ik eigenlijk bijna net zo gruwelijk.
Omdat het zo gewoon is, zo alledaags.
Omdat het zo gewoon is dat wanneer je ergens vindt dat er een bedreigende situatie is en het betreft mensen met een kleurtje en je belt de politie, gaat de politie er automatisch van uit dat dat klopt.
Ja. Wat dat betreft, ergens halverwege dit gesprek zei ik al, het is echt idioot wat er gebeurt en tegelijkertijd is het heel gewoon. Dat is ook precies wat jij beschrijft, alleen maak je het nog veel gewoner met het hondje.
Ja, dat moet ik erbij zeggen. In een stad als New York, waar ik een groot deel van mijn leven woon, ja, en waar het mij altijd opvalt dat als je daar in een directiekamer komt of op een kantoor, hoe gemengd het is. Je ziet echt alle rassen. Zwarte, Latino's, blanken, van alles door elkaar, Aziaten. Ook in de hiërarchie is dat vaak het geval. Je ziet aanmerkelijk meer vrouwen op de werkvloer dan in Nederland. Ik heb altijd het idee dat ik in New York in een soort van liberaal paradijsje ben. Maar dat is dus ook schijn. En dat is eigenlijk waar ik van schrik. En dat is het echte verhaal.
Bernard Hammelburg, dankjewel. Goedemorgen, Jean Dome.
Goedemorgen, Mark. Nog steeds niet vanuit de redactie in Amsterdam, maar we hebben een goede verbinding. We kunnen elkaar heel goed verstaan, geloof ik.
Ergens in Noord-Holland zit je, hè?
Ergens in Noord-Holland.
Ergens, ja. Wij gaan het hebben over de grote wereld en de positie die Hongkong daar op het ogenblik in heeft. En dat is een lastige, want de afgelopen dagen... Ja, Hongkong is natuurlijk sowieso al een jaar of zo in een ingewikkelde positie. Maar de afgelopen dagen is het door zowel de opstelling vanuit Peking als vanuit Washington is het lastiger geworden.
Klopt, ja. Wat je ziet is dat Hongkong op dit moment echt fijn gemalen als het ware dreigt te worden in die machtsstrijd tussen Washington en Peking. Even terug, oude Britse kroonkolonie in 1997, kunnen ons die beelden misschien nog herinneren, Chris Patten en Prins Charles die in Hongkong waren bij de overdracht aan China. En toen is natuurlijk voor die constructie gekozen van één land en twee systemen. Hongkong zou eigen bestuur hebben, vorm van autonomie. Daar zouden de wetten uit de Volksrepubliek niet gelden. Dat is lange tijd eigenlijk heel goed gegaan. En wat je nu ziet, nu die twee, nu Washington en Peking tegenover elkaar staat nu. En tegelijkertijd eigenlijk, want dat komt erbij, die demonstraties hebben gezien eigenlijk van demonstranten in Hongkong tegen die toenemende Chinese bemoeienis. Die twee dingen komen nu bij elkaar. En nu komt de zaak onder enorme druk te staan.
Ja, en ik hoor dat je buiten bent. Er zijn allemaal vogels op de achtergrond, dus dat is mooi. De afgelopen week zat ik natuurlijk ook veel thuis te werken. En vanuit mijn werkkamertje heb ik uitzicht ook op water en alle vogelsoorten die je kan bedenken. Nou ja, de reguliere, die zitten daar. Dus ik vind het eigenlijk wel nostalgisch. Blijf lekker buiten zitten. Gaan wij verder over Hongkong. Wat is het wat aan de Amerikaanse kant en aan de Chinese kant wat op het ogenblik Hongkong zo vermaalt?
Nou ja, je ziet dat Peking waren die demonstranten in Hongkong een doorn in het oog. En we hebben een aantal momenten gezien in de afgelopen jaren waarin al dan niet onder Chinese druk nieuwe wetten men wilde invoeren voor Hongkong. Het ging om uitlevering. Het gaat nu om een veiligheidswet. En eigenlijk het doel daarvan is vanuit Peking om meer greep op Hongkong te krijgen. Dan kun je zeggen, ja, wat moet je dan als Verenigde Staten doen als je dat ziet? Hè? Je ziet ook dat er demonstranten zijn. Je zou je op de vlakte kunnen houden. Je zou langs diplomatieke kanalen kunnen demonstreren. Maar je krijgt toch de indruk dat Trump, die natuurlijk op een breed front eigenlijk in conflict is met China. Die handelsoorlog loopt al een tijd. Amerikanen maken zich grote zorgen over de toenemende Chinese militaire kracht. Denk aan eilanden in de Zuid-Chinese Zee. En Trump, zo ziet het er wel naar uit, lijkt het eigenlijk aan te grijpen. En dat is ook de grote angst van Peking. Lijkt die demonstraties aan te grijpen om als het ware een extra front richting Peking te openen. En een extra punt van kritiek te hebben. Daar komt natuurlijk ook die coronacrisis bij. Hè, waarin de Verenigde Staten zeggen, ja, jullie hebben richting China, jullie hebben niet op tijd gereageerd. Jullie hadden veel eerder maatregelen moeten nemen. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, hè, zeker zit daar een kern van waarheid in. Er zijn natuurlijk in het begin zijn de feiten onder de pet gehouden. Maar tegelijkertijd zie je dat Trump zelf in eigen land misschien ook niet adequaat heeft gereageerd. Dus het is in alle opzichten een steekspel. En Hongkong is een klein onderdeel daarvan. Maar goed, dat is nu zeg maar tot een uitbarsting gekomen.
Ja, er was een tijdje geleden sprake van dat misschien vanuit China de positie van Hongkong onmogelijk gemaakt zou worden. En dat, want Hongkong is natuurlijk een financieel heel belangrijk punt. Heel veel geld dat vanuit de rest van de wereld naar China gaat, gaat door Hongkong. Nou, het leek er even op dat misschien China zou zeggen, weet je wat, we offeren die functie van Hongkong offeren we op en we zien wel hoe we het oplossen. Een afhankelijkheid van de economie van Hongkong is ook minder groot dan vroeger. Hebben we het eerder wel eens over gehad. Nu lijkt het erop dat misschien niet eens Peking Hongkong op die manier de rol ter discussie stelt, maar dat ook Washington dat doet, hè?
Ja, eigenlijk zie je dat de mogelijkheden die Trump nu aanboort, die stellen hem eigenlijk in staat om Hongkong te strippen van alle voordelen, handelsvoordelen. Denk aan importtarieven, die wel gelden voor Chinese producten, maar waarvan Hongkong is vrijgesteld. Maar het zit op velerlei vlakken. Eigenlijk kun je zeggen dat internationaal andere landen, ook de Verenigde Staten, hadden er belang bij om Hongkong te faciliteren, ook als een soort vertrouwde toegangspoort tot China. Terwijl nu de katten elkaar te lijf gaan, die moet ik even uit elkaar halen. Ja, dat is ook weer zo.
Het is het ultieme thuiswerken, hè, dit. Dat er of kleuters via een kamer op de achtergrond binnenwandelen. Of dat het katten zijn en honden, ja.
Dit is ook een beetje Peking en Washington, wat ik hier nou zie gebeuren. Maar het, vooralsnog leidt het niet tot geweld. Even kijken, waar waren we? Nou, kijk, de internationale heeft de wereld natuurlijk eigenlijk Hongkong ook faciliteerd en willen faciliteren. Omdat het een vertrouwde toegangspoort tot China was. Nou, daar zaten dus voor iedereen eigenlijk voordelen aan. Vergeet niet dat Hongkong, ondernemers, zakenlui uit Hongkong hebben toen Deng Xiaoping, dan moeten we teruggaan naar het eind jaren 70, die Chinese economie opende en die speciale economische zones werden opgericht. Toen hebben zakenlui uit Hongkong die mogelijkheden met beide handen aangegrepen. En ze hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij die economische ontwikkeling van China. Dus eigenlijk kun je zeggen dat Hongkong was bijna everybody's darling. Zat in een prima positie. Het was vanwege die Britse geschiedenis voor westerse landen heel vertrouwd. En tegelijkertijd voor China was het belangrijk. Hè, want ik heb die cijfers er nog even bijgezocht van het IMF 1994. Een paar jaar voor de overdracht van Hongkong aan China. Toen was het Chinese BBP $567 miljard uit mijn hoofd. En het BBP, het bruto binnenlands product van Hongkong, met maar 6 miljoen inwoners. Hè. China 1,2 miljard toen, schat ik zo. Maar het BBP van Hongkong kwam ongeveer op een kwart van het BBP van China. Dus Hongkong was ook een...
Dat was de economie van China bijna.
Het speelde een enorm belangrijke rol. En wat je nu inderdaad, je ziet een paar ontwikkelingen inderdaad. Enerzijds de Amerikanen die onder Trump nog veel meer dan onder Obama, maar echt een offensief zijn begonnen tegen die Chinese invloed, tegen oneerlijke Chinese handelspraktijken. Hè, en zich ook al langer afvragen, wat moeten we nou met Hongkong? Hongkong is natuurlijk voor de doorvoerhaven. Er gaan heel veel Chinese goederen via Hongkong naar andere landen. Dus van de ene kant aan de Amerikaanse kant veel meer oog voor, als we China aanpakken, waarom laten we Hongkong dan met rust? Dat is de ene vraag. Aan de andere kant, van de Chinese kant, ik sprak erover met Frans Paul van der Putten van het instituut Klingendaal. Die zei, Peking wil per se die beweging in Hongkong, die democratische beweging. Ze willen paal en perk stellen aan die demonstraties. Ze willen meer grip op die stad krijgen. En natuurlijk zullen ze proberen, is zijn verhaal, Hongkong daarbij economisch zoveel mogelijk te sparen. Maar als het echt niet anders kan, als dat de prijs is die ze moeten betalen, dan zullen ze ook bereid zijn Hongkong economisch af te knijpen om dat doel te bereiken.
Ja, en dat kunnen ze zich tegenwoordig ook veroorloven.
Ja, omdat tegenwoordig, wat ik zei net, in midden jaren 90 was de economie van Hongkong ongeveer een kwart van de economie van China. En nu is dat 2,5, misschien 3%. Ja. Dus het is nog steeds veel geld. Maar je kan bijna cynisch zeggen, dat zijn klappen die je misschien wel kan hebben. Op dit moment over
2,5%, ja hoor. Daar doen we niet moeilijk over op het ogenblik.
Ik wou net zeggen, de relativering is... Dit kun je er niet bij hebben op dit moment. Maar het geeft wel aan dat... Ik geloof dat ook wel hoor, dat Xi Jinping, de Chinese leider, er wat dat betreft hard in staat en zijn doelen gewoon wil bereiken. En in zekere zin zou je ook kunnen zeggen van op het moment, dat is natuurlijk de paradox in deze situatie, op het moment dat Trump Hongkong aanpakt, zou je kunnen zeggen, dan verzwakt hij in zekere zin ook de stad. Hè,
want, ja, dan geeft hij de stad ook dat, op.
Ja, dan... De deskundige die ik de afgelopen dagen sprak, ook Tim Summers van het Center for China Studies aan de Universiteit van Hongkong, die zei ook, deze maatregelen raken China eigenlijk niet echt. Hè? Dit is echt gericht tegen Hongkong. Dus in dat opzicht is het, zou je ook kunnen zeggen, van verzwakte Trump eigenlijk de positie van Hongkong en daarmee ook van de demonstranten daar. Terwijl hij juist het tegenovergestelde zou moeten doen. Ja. Hè? Misschien.
En demonstranten, daar zeg je nog een belangrijk woord. We hebben net Bernard Hammelburg gehoord over wat er in Amerika op het ogenblik allemaal gaande is. De afgelopen dagen kwamen er vanuit China, en ik ben vergeten of het nou in Amerika de ambassadeur was of een Chinese minister, maar iemand die reageerde op een tweet van Hillary Clinton van een half jaar geleden. Die had destijds gezegd, wat is het toch een mooi uitzicht op al die demonstrerende Hongkongers. Ook al waren dat hele gewelddadige acties toen ook al, net als ze nu in Amerika gaan. En dat nu vanuit China het bericht richting Amerika kwam. Wat een prachtig uitzicht heeft u toch ook, hè? Dus het is ook, ze pakken elkaar op onsubtiele manier aan.
Ja, het gaat echt hard tegen hard. Dus ook de hoofdredacteur van de Global Times, die had ook een aantal lelijke dingen gezegd.
Dat is een Chinese krant, hè?
Door de Chinese krant inderdaad, uiteraard in staathanden. En die mengt zich ook in de strijd met vilijnen en soms ook een tikkeltje demagogische tweets. Nee, het gaat hard tegen hard. Men trekt alles uit de kast op dit moment. En dat is zorgelijk. En kijk, eigenlijk, hè, als je dan even die handelsoorlog eruit pakt. We hebben natuurlijk dat eerste faseakkoord gezien. Daar werden al wat vraagtekens bij geplaatst. Van, is het allemaal wel haalbaar? En hoe ziet dan het vervolg van die agenda eruit? Want dat doet uiteindelijk ten gronde niets aan de machtsstrijd die zich tussen beide staten heeft ontwikkeld. Nou, vervolgens... klonk er al twijfel of de Chinezen überhaupt wel inderdaad hun beloftes om voor $200 miljard in een paar jaar en 2 jaar tijd te gaan importeren zouden kunnen nakomen. Daar komt corona overheen. Wat leidde, wat wij net bespraken, tot die grote Amerikaanse boosheid. Dus eigenlijk kun je zeggen, ja, alles wat er aan voortgang in de relatie tussen China en de Verenigde Staten was geboekt tot en met januari... is eigenlijk, we alles zijn nu 4 maanden later, het is allemaal weer weg. En Hongkong is, je moet zeggen, die strijd gaat op verschillende schaakborden. Dit is één van die schaakborden. Dit is niet het belangrijkste schaakbord, maar dit is erbij geschoven. En in zekere zin biedt Trump natuurlijk ook een stok om de hond te slaan.
Het is een proxyoorlog eigenlijk, die ergens even nu buiten China, buiten Amerika uitgevoerd wordt.
Nou ja, kijk goed. En zo kun je natuurlijk als je de lijn doortrekt. Kun je afvragen, wat gaat er. Hoe gaat er gereageerd worden als straks Taiwan eventueel? Gaat Taiwan hier nog betrokken worden bij die machtsstrijd? Dat gebeurt eigenlijk al via de discussie over de WHO, waar Trump trouwens wel uit is gestapt. Dus het is een soort. Hoe zeg je dat? Een clusterbom of een giftige cocktail. Waar alle drankjes tegelijk in geschonken worden. En vrij hard door elkaar geschud op het moment.
Jean Doma, dankjewel.
Ja, graag gedaan, man.
We komen aan het einde. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Bijvoorbeeld om te zeggen hoe fijn het was om eindelijk weer eens een volledig coronavrije podcast van mij te krijgen. Kijk nog even naar de show notes op bnr.nl/nieuwsroom. Dan zijn we er morgen weer. Tot dan.